Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit de morgenzang zingen wij het derde en het zesde vers. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Dat uw gunst ons werk bekroon, uw geest ons leidt en in ons woon. En wat er verder volgt, de morgenzang, vers 3 en vers 6. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen en daarvan het 12e hoofdstuk. Wij herzeggen nu Romeinen 12, toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 25... Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en uw barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij lezen nu Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij je lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehaagde en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik, en ieder die onder u is, dat gij niet wijs zijt boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zijt tot matigheid, gelijk als God en iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk een zijn wij elkanders leden. Hebben nu verscheidende gaven naar de genade die ons gegeven is. Zo laat ons die gaven besteden, het zij profetie naar de mate des geloofs, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van de boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met een broederlijke liefde, met eer de een en ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dient den Heere. Verblijd in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Wees eensgezind onder elkander. Tracht niet naar hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgd het geen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet beminden, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken, want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen, waarin ambtsdragers bevestigd zullen worden, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 12 en daarvan de versen 6 tot en met 8. Romeinen 12, de versen 6 tot en met 8, waar we onze tekstwoorden aldus lezen. Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden. Het zij profetie naar de mate des geloofs, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Tot zover. De gemeente schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden de praktijk der godzaligheid. De praktijk der godzaligheid. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de onderscheiden gaven daarvoor. In de tweede plaats willen we letten op de juiste intentie daarvan. En in de derde plaats willen we letten op de grote verantwoordelijkheid daarin. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij de praktijk der godzaligheid. U zult zeggen, dat gaat dus niet alleen over de bevestiging van ambtsdragers. Nee, dat klopt. Want de praktijk der godzaligheid moet er zijn onder de ambtsdragers. Maar de praktijk der godzaligheid behoort ook te zijn in de gemeente. Het is een boodschap voor ons allen. Onze eerste gedachte, de onderscheiden gaven daarvoor. We vinden in het zesde vers verschillende gaven genoemd. In het zevende vers verschillende gaven genoemd. En ook in het achtste vers die de Heilige Geest geeft in het midden van de gemeente. Onderscheiden gaven. Onze tweede gedachte, de juiste intentie daarvan. Hoe moeten die gaven gebruikt worden? Dat zegt de apostel ook. De profetie naar de mate des geloofs. De bediening in het bedienen. Die leert in het leren enzovoort. En onze derde gedachte, de grote verantwoordelijkheid daarvan. Als we lezen aan het begin van het zevende vers, zo laat ons die gaven besteden. Gemeente, de kerk wordt in de Bijbel vergeleken bij allerlei beelden. Dat is als het gaat over de zichtbare kerk, de zichtbare gemeente. Dan denk ik aan het beeld van een akker. Dan denk ik aan het beeld van een visnet. Verschillende beelden aan twee soorten van bouwers. Maar ook de kerk met een hoofdletter wordt in de Bijbel vergeleken bij verschillende beelden. Dan denk ik aan het beeld van een bruid. Dan denk ik aan het beeld van een gebouw. Maar dan denk ik hier in onze tekstwoorden in het bijzonder aan het beeld van een lichaam. Een levend lichaam, een geestelijk lichaam, namelijk het lichaam van de Heere Jezus Christus. En dat is de eerste vraag van morgen. Horen wij bij dat levende lichaam? Er is een groot verschil tussen een levend lichaam en een dood lichaam. En een dood lichaam kan er nog wel schoon uitzien, maar het leven ontbreekt. En het lichaam van Christus is een levend lichaam. En dat wordt hier getekend in dit 12e hoofdstuk. En dan zijn er eigenlijk twee dingen waar de apostel ons op wil wijzen. En dat is in de eerste plaats op de eenheid. En dat is in de tweede plaats op de verscheidenheid. Een lichaam, jongens en meisjes, vormt een eenheid. Al de lichaamsdelen horen bij elkaar. Door het hele lichaam stroomt hetzelfde bloed. Of het nou is door je been, of het nou is door je pink, of het nou is door je buik. In al de lichaamsdelen vloeit hetzelfde bloed. Ze horen bij elkaar. Al die lichaamsleden die staan met elkaar in verband. Ons lichaam is niet los zand. En de gemeente van de Heere is ook niet los zand. Maar het hoort allemaal bij elkaar. Het vormt een eenheid. En als je ergens pijn hebt in je lichaam, dan heeft je hele lichaam pijn. Het is niet zo als je pijn hebt in je voet, dat je denkt, nou ja, dat hoort niet bij mij. Nee, dan heb je zelf pijn, dan heeft je hele lichaam pijn. Dus het vormt een eenheid. En aan de andere kant is een lichaam juist een voorbeeld van verscheidenheid. Want je hand is niet je voet. En je oog is niet het oor. En je hebt in het ziekenhuis heel veel verschillende specialisten die zich allemaal richten op een klein stukje van het menselijk lichaam. Een hartspecialist heeft maar heel weinig verstand van een keel, neus en oorgebeuren van het lichaam. Dat is weer iets totaal anders. Dus in een lichaam is heel veel verschil, verscheidenheid. En zo is het ook met het lichaam van de Heere Jezus Christus. En dat is zo wonderlijk. Daar kun je niet over uit verwonderd komen dat elk deel van het lichaam nodig is. En op de juiste plaats zit en functioneert. O, wee als er één van die lichaamsdelen uitvalt. Dan gaat het niet goed. En zo is het ook met het geestelijk lichaam van de Heere Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, Gods kinderen worden elkaars handen, ze worden elkaars voeten, ze worden elkaars ogen, ze worden elkaars oren. Zij functioneren samen als één geheel. En zo behoort het in een gemeente toe te gaan. Dat is een levende gemeente. En anders dan zijn we een dode gemeente. En hoe is het nu met die levende gemeente? Wel, dat tekent de apostel. Hij zegt, hebbende nu verscheidene gaven. De Heilige Geest geeft aan Gods kinderen verschillende gaven. Er zijn extraordinaire gaven. Die waren er vroeger, maar die zijn er nu eigenlijk niet meer. Ik zal een voorbeeld noemen, de gave der gezondmaking. Dat hoorde echt bij de tijd van de apostelen. Maar er zijn ook heel veel blijvende gaven. En vooral over die blijvende gaven gaat het hier in dit gedeelte. Verscheidene gaven. Het oorspronkelijke woord is charismata. En dat betekent letterlijk genadegaven. Of geestesgaven. Het gaat hier niet om natuurlijke eigenschappen. Het verwarrende is dat wij daar ook het woordje gaven voor gebruiken. Als iemand goed kan schilderen, als iemand goed kan dichten, dan zeggen we nou, die heeft bijzondere gaven. Die heeft bijzondere kwaliteiten. En inderdaad, het zijn ook gaven van de Heere als je zulke dingen kunt. Maar die gaven die kun je hebben zonder geloof. Die gaven die kunnen wereldse mensen ook hebben. En hier gaat het niet over gaven die je aangeboren bent, maar hier gaat het over gaven die samengaan met het geloof. Het gaat hier over geestesgaven. En die lijst die de apostel opnoemt, is niet volledig. Er zijn ook nog andere opsommingen. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 12 vers 8 en 1 Korinthe 12 vers 28 en in Efeze 4 vers 11. Daar vinden wij ook zulke lijsten met genadegaven genoemd. Hier gaat het over deze gaven en vanmorgen deze tekstwoorden, omdat dit ook straks in het formulier wordt geciteerd door onze vaderen. Dit hoort namelijk bijzonder ook bij het ambtelijke leven. De genade die ons gegeven is. Dus die genadegave, ja, die geeft de Heer. Dat is gegeven goed. Dat heb je dus niet aan jezelf te danken. Iemand die deze gave heeft gekregen, die hoeft nooit naast zijn schoenen te gaan lopen. Die hoeft daar niet trots op te wezen van dat heb ik nu. Nee, die heeft dat gekregen. En met dat krijgen van die gave heb je ook een hele grote verantwoordelijkheid. Hoe besteed je die gave dan? Er worden hier 7 gaven genoemd. En Matthew Henry zegt in zijn uitleg dat er 2 zijn die vast zijn in de ambtelijke bediening, namelijk de profetie en de bediening. Hij zegt het eerste, dat ziet vooral op het werk van de ouderlingen. En het tweede, de bediening, ziet vooral op het werk van de diakenen. Dat zijn de enige bedienaars in die tijd met een vaste standplaats. En dan worden er allerlei andere gaven genoemd die je eigenlijk ook bij beide ambten vindt. En die je niet alleen bij beide ambten vindt, maar die je ook bij gemeenteleden vindt. Want daar is ook een ambt aller gelovigen. Het is niet zo dat alleen kerkraadsleden dit zouden moeten hebben. Maar deze gave geeft de Heer gelukkig ook wel aan gemeenteleden. De 2 vaste gaven zijn profetie en bediening. Profetie, wat betekent dat? Nou, vroeger waren de profeten, jongens en meisjes, waren mensen die door de Heere licht kregen over de toekomst. Of over de wil van de Heere nu. De Heere maakte zijn wil direct bekend. Dat deden de profeten. Zij werden door God geïnspireerd. En de woorden der profeten, die vinden we ook terug in de Bijbel. En dat is voor ons Gods woord. De profeten zeiden dan ook altijd, alzo zegt de Heere, Heere. Kijk, en zulke profeten zijn er niet meer. Maar er is nog wel profetie. Een dominee heeft het profetisch ambt. En waarin bestaat de profetie vandaag de dag? De profetie is de gave om de schrift uit te leggen. Het profetisch ambt komt uit de schrift op. De Heere geeft zijn knechten licht over het woord. En dat woord dat spreekt over het verleden, dat spreekt over het heden, dat spreekt over de toekomst. En het is de taak van de profeten vandaag om Gods wil te verkondigen. Dus het profetisch ambt. In de tweede plaats wordt er gesproken over de bediening. Het woordje bediening wat hier gebruikt wordt, dat betekent, eigenlijk staat de diaconia. En je hoort, jongens en meisjes, het woord diaken daarin. Zeker, dienen, bediening, dienstbetoon. Het heeft vooral betrekking op het werk van de diakenen. Maar niet alleen op het werk van de diakenen. Alle dienstbetoon is diaconia. En wat mij dan opvalt, gemeente, in deze opsomming, dat is dat de diaconie blijkbaar heel belangrijk is. Het wordt direct genoemd na de profetie. Ja, De diaconie is ook heel erg belangrijk. Ook daarin wordt de zaak van Christus gediend. Het gaat niet alleen over de profetie. Het gaat niet alleen over de regering. Maar het gaat ook over het werk van barmhartigheid. Waarin het ambt van Christus zichtbaar wordt in het midden van de gemeente. En dat moeten niet alleen de diakenen doen, maar dat zouden we allen moeten doen, want de apostel zegt, dient elkander door de liefde. Het derde wat er genoemd wordt, dat is leren. Die leert, die de gave heeft om te leren. Daar gebruikt de apostel de naam didaskalos, dat betekent leraar, leermeester, onderwijzer. Letterlijk staat er hij die onderwijst. Dus het gaat over een persoon die de gave heeft gekregen om onderwijs te geven. Ook dat ziet vooral op het werk van een dominee. Een dominee wordt wel genoemd een herder en een leraar. Dat is aan elkaar verbonden en dat herdersambt, dat oefent de dominee vooral uit op de preekstoel. Daar is hij herder. Hij leidt de gemeente met de staf van het woord in de weide van het woord. En zo moet hij als een herder de schapen weiden en de kudde voortgaan. Herder en leraar in het geven van onderwijs. Maar de kanttekening wijst niet alleen op het geven van onderwijs. De kanttekening wijst bij dat leraar zijn ook op het verdedigen van de leer. Tegenover de valse leraars en de tegensprekers. Soms, gemeente, moet dat in een preek ook wel eens gebeuren. Dat een dominee wijst op een gevaar. Wat er is, op een gevaarlijke leer die er is. Dat is zijn taak als herder en leraar om het gevaar aan te wijzen. Die leert, het ziet op de woordbediening. En later, in de tijd van de apostel Paulus, dan zie je dat de ambten nog zo in ontwikkeling zijn. Maar later wordt dat leren aan het opzienersambt verbonden. Het vierde wat hij noemt is het vermanen. En het vermanen, dat is ook een gave. En wat is dan vermanen? Dat heeft voor ons een beetje een negatieve klank. Maar het oorspronkelijke woord heeft niet een negatieve klank alleen. Vermanen betekent twee dingen. Het betekent inderdaad vermanen, maar het betekent ook vertroosten. Het betekent ook bemoedigen. Het ziet eigenlijk, dit vermanen, dat ziet op het pastoraat. Dat ziet op de herderlijke taken, dat ziet op het omgaan met zielen. Dat vermanen, dat moet in de preek gebeuren. Maar dat vermanen, dat gebeurt ook in de bezoeken. Dat vermanen is niet alleen het werk van een dominee, maar dat vermanen is ook het werk van een ouderling. En dat is ook het werk van een diaken. De volgende gave die genoemd wordt is de gave van uitdelen. Dat is dus ook een geestesgave. Om die gave te mogen krijgen en om dat te mogen doen. Het ziet natuurlijk vooral op het werk van de diakenen. Meedelen, uitdelen. Delen. Straks als wij het formulier lezen, dan ziet u dat het ook daarop het diakenschap betrokken wordt. En die een voorstander is. Wat is een voorstander? Een voorstander is iemand die ervoor staat. Die waarvoor staat, die voor de gemeente staat. Die voor de gemeente staat om wat te doen, om leiding te geven. Het is het werk van een dominee, maar ook het werk van een ouderling. Een dominee is ook een ouderling. Er zijn twee soorten van ouderlingen. Er zijn ouderlingen die leren en er zijn ouderlingen die regeren. Dat voorstander zijn, dat ziet vooral op het regeerambt. Maar het mooie is ook dat het Griekse woord in de gewone wereld eigenlijk de betekenis heeft van een geneesheer. Een voorstander is een geneesheer. Het is iemand die leiding geeft aan het proces van behandeling. En dat proces van behandeling is gericht op genezing. Eigenlijk een prachtige uitdrukking voor het werk van de ouderlingen. Die regeren moeten. En die de tucht moeten uitoefenen. En de tucht is medisch. De tucht is gericht op behandeling. Het is gericht op het behoud van mensen. En het laatste wat genoemd wordt, dat is barmhartigheid doen. Barmhartigheid doen, bijzonder ziet dat ook weer op het diakenambt natuurlijk. Maar we mogen ook denken aan allerlei werken van liefde. Het zou niet best zijn als alleen de diakenen in een gemeente barmhartigheid zouden bewijzen. Allerlei werken van liefde. En zo ziet u hier een aantal onderdelen, gemeente, van dat geestelijke lichaam. Wat zit dat toch wonderlijk in elkaar? Het heeft alles met alles te maken. Er kan niks gemist worden. En zal het goed functioneren, dan heeft het alles een taak en een bestemming. De onderscheiden gaven. We gaan naar onze tweede gedachte, de juiste intentie daarvan. Want als die gaven gekregen zijn, dan moeten die gaven ook gebruikt worden. En dan noemt hij niet alleen 7 verschillende gaven, maar hij noemt ook 7 verschillende activiteiten. En eigenlijk alles cirkelt rondom het onderwijzen en het dienen. En je kunt het niet met een schaartje knippen dat dit alleen bij het ene ambt hoort en dat alleen bij het andere ambt. Maar je zou kunnen zeggen, deze activiteiten zijn onder de ambtsdragers verdeeld. Paulus die geeft de norm aan. Hoe moeten die gaven van de Heilige Geest nu gebruikt worden? In het 3e vers heeft hij over zijn eigen ambt gesproken, over het apostelschap. En nu spreekt hij over de andere ambten in de gemeente. Maar ook over gemeenteleden die van de Heere gaven gekregen hebben, over Gods kinderen. En je moet die gaven gebruiken met de juiste motivatie, met de juiste intentie. Hoe dan? Wel, die profeteert, zegt hij, naar de mate des geloofs. Dus de profeten, die moeten zich laten leiden, niet door de mensen. Nee, die profeten moeten zich laten leiden door het geloof. De Heere verlicht hun verstand om te profeteren. En naar de mate dat de Heere ze verlicht, moeten zij dat onderwijs geven. Dominees, jongens en meisjes zijn afhankelijk van de Heere. Zijn afhankelijk van het licht en de leiding die de Heere hen geeft. En naar die mate moeten zij leren. En dat is altijd ten dele. Daarvan zegt de apostel Paulus zelfs, wij profeteren ten dele. Iedere dominee op deze aarde profeteert ten dele. Het is naar de mate des geloofs. Maar die mate des geloofs kan ook zien op het geloof van de gemeente. Een dominee moet leren naar de mate des geloofs van de gemeente. Hij moet rekening houden met de gemeente. Hij moet rekening houden met de leiding des Heren, met het geloof wat de Heilige Geest werkt in de gemeente. En dat is ook ten dele. Er is onderscheid tussen Gods kinderen Hij moet rekenen met de kleintjes in de genade. Hij moet rekenen met de meer geoefende, naar de mate des geloofs. En de bedienaar, hoe moet hij het doen? Wel, hij moet zich richten op de bediening. Hij moet dienen. Een bedienaar moet dienen. Dienstbetoon moet dienst blijven. En als iemand aan het dienen is, dan is hij niet druk met zichzelf. Sommige mensen zijn zo druk met zichzelf. Die moeten altijd vertellen wat ze allemaal gedaan hebben. Maar nee, een bedienaar moet dienen. Als je in een restaurant bent, jongens en meisjes, en er is iemand aan het bedienen, en die mevrouw die is constant bezig om over zichzelf te vertellen, en die laat het eten koud worden, dan zeg je, wat is dat voor bediende? Die moet bedienen. Ja, en dat is ook zo met een dienaar in Gods koninkrijk. Die moet bedienen. Dienen, dat is, ja, daar is zelfverloochening voor nodig. Daar is trouw voor nodig. En die leert in het leren. Dus als de Heere de gave gegeven heeft om te leren, dan moet die leraar daarop gericht zijn dat hij aan het leren is. Het gaat er niet om dat hij vertelt hoeveel hij weet. Want het gaat helemaal niet om de leraar, maar het gaat om het onderwijs dat die leraar geeft. Hij moet zich richten op het uitleggen van Gods woord. Hij moet zich richten op het toepassen van Gods woord. Hij moet zich richten op het stoppen van de monden van de dwaalleraren. Die bezig zijn om de gemeente te verleiden. Dat moet hun doel zijn. Die leert in het leren. En die vermaant in het vermanen. Iemand die geroepen is om te vermanen, die is dienstbaar als hij vermaant. Die is dienstbaar als hij ook het pastoraat uitricht. Die is dienstbaar als hij waarschuwt als er gewaarschuwd moet worden. Maar ook dienstbaar als hij troost als er vertroost moet worden. Die vermaant in het vermanen en die uitdeelt in eenvoudigheid, staat er. Uitdelen, dat ziet natuurlijk vooral op het werk van de diakenen. Zij moeten dat doen in eenvoud. In eenvoud, wat betekent dat? Dat betekent in oprechtheid. Dat betekent in mildheid. Onbekrompen. Niet knieperig, maar mild. Daar waar het nodig is. De liefde moet de drijfveer zijn en geen bijbedoelingen. En die een voorstander is in naastigheid. Dus hoe moet een ouderling zijn werk doen? Hoe moet hij leiding geven in naastigheid? Wat betekent dat? Dat betekent met ijver. Hij moet ijverig zijn om leiding te geven. En waarom zou de apostel dat zeggen? Ja, ik denk omdat op die mannen die voorstander zijn zo'n zware taak rust. Het wordt hen natuurlijk ook niet altijd in dank afgenomen. Als zij proberen dat genezingsproces te begeleiden. Als je iemand onder censuur moet zetten bijvoorbeeld. Dat brengt nogal wat teweeg. Maar zij moeten het doen in naastigheid. Zij moeten het ijverig doen. Zij moeten zichzelf opzij zetten. De verleiding is groot om ons aan die verantwoordelijkheid te onttrekken. Als iemand een standje nodig heeft, dat ze denken, nou, ik doe net of ik het niet gezien heb. Of ik doe net of ik het niet weet. Nee, dat mag niet. In naastigheid. Wat die ander daar dan ook van vindt. En die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Barmhartigheid doen. Het diakenschap. Maar ook de barmhartigheid in de gemeente. Met blijmoedigheid. De apostel zegt op een andere plaats: de Heere heeft de blijmoedige gever lief. Dus niet met tegenzin. Maar eigenlijk staat er zoiets als stralend van vreugde. Wat geeft mij dat een vreugde dat ik dat mag doen? Dat de Heere mij dat geeft. Niet als een verplichting, maar als een gave die besteed mag worden. Dus eigenlijk als je het samenvat in alles, gemeente, de motivatie moet zijn de liefde. Dat is de voornaamste gave. U zegt misschien nog, ik weet niet of ik wel een gave heb. Waar kun je nou het beste om vragen? Wel, ijvert om de beste gave, zegt de apostel in 1 Korinthe 12. En dan komt 1 Korinthe 13 en dan gaat hij die beste gave uitwerken. En die beste gave is de liefde. Als je de liefde niet hebt, dan ben je niks. Als je de liefde niet hebt, dan ben je een klinkend metaal en een luidende schel. Als je de liefde niet hebt, dan ben je geestelijk dood. Dan kun je nog zo wettisch zijn, je kunt nog zo vroom zijn, je kunt nog zo godsdienstig zijn. Maar als je de liefde niet hebt, dan ontbreekt de band met Christus. Want uit hem komt die liefde voort. En dat moet de drijfveer zijn in de ambtelijke dienst. We gaan naar onze derde gedachte, de grote verantwoordelijkheid daarin. En dan letten we even op die schuingedrukte woordjes aan het begin van vers 7. Waar de apostel zegt, zo laat ons die gave besteden. Dat is je verantwoordelijkheid. Laat ons die gave besteden. Het is heel apart dat dit schuin gedrukt staat. Want dat betekent dat het in het Grieks niet staat. Onze statenvertalers hebben dat ertussen gezet. Maar ze hebben dat er niet zomaar tussen gezet. Ze hebben dat ertussen gezet om te laten zien wat de apostel hier nu mee zeggen wil. Uitlegkundig. Anders zouden wij de zin van die zin niet begrijpen. Zo laat ons die gave besteden. Ieder moet zijn gave besteden als de Heere die gegeven heeft, overeenkomstig de bedoeling die de Heere daarmee heeft. Ja, het is niet best, jongens en meisjes, als je hand plotseling zegt, ik doe het niet meer. Het is niet makkelijk als je voet plotseling zegt, ik hou ermee op. En veel erger zou zijn als je lever zou zeggen, ik stop ermee. Of als je hart zou zeggen, ik stop ermee. Dat heeft grote consequenties, en voor je handen, en voor je ogen, en voor je hersenen, voor alles. En zo is het ook in het geestelijke lichaam van de Heer Jezus Christus. Als er van Gods kinderen zijn, of als er geroepen ambtsdragers zijn die hun gaven niet besteden, dan heeft dat gevolgen voor anderen van Gods kinderen. Dan heeft dat gevolgen voor het geestelijke lichaam. Daarom zegt de apostel, zo laat ons die gaven besteden. De Heere heeft die gaven gegeven met een doel. En dat brengt een hele grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ik moet denken aan die gelijkenis van de talenten. Die ene man die had maar één talentje. En die dacht, nou ik doe er niks mee, want straks raak ik het nog kwijt ook. En hij verborg het in de aarde. En dat werd hem ten zeerste kwalijk genomen. Want hij had dat talentje niet voor niets gekregen. Hij moest dat talentje gebruiken. Het is tot schade van de meester als dat talentje niet gebruikt wordt. Wie zijn gave, door God verleende gave, niet gebruikt, die zal niet voorspoedig zijn. Die begrijpt het doel niet waarom de Heere dat gaf. Die richt schade aan. En ook deze verantwoordelijkheid ligt erin. De een kan niet zeggen tegen de ander, ik heb u niet nodig. Een dominee kan niet tegen een ouderling zeggen, ik heb u niet nodig. En een ouderling kan niet tegen een diaken zeggen, ik heb u niet nodig. En het ene kind van God kan niet tegen het andere kind van God zeggen, ik heb u niet nodig. Want het oog kan niet zeggen tegen het oor, ik heb u niet nodig. En de voet kan niet zeggen tegen de hand, ik heb u niet nodig. Daar moet een harmonie zijn in het geestelijke lichaam. Een grote verantwoordelijkheid. De Heilige Geest die de gaven geeft, die zal ook moeten leren hoe die gaven besteed moeten worden. En waarom schrijft de apostel dit nou in dit hoofdstuk? Wel, hij ziet dat Gods kinderen er gemakkelijk zelf tussen kunnen raken. Hij zegt, dat moet niet. Dat moet niet. Die de gave heeft om te leren, die moet leren. En die moet er niet zelf wat mee worden. Die de gave heeft om te vermanen, die moet vermanen. En die moet er niet zelf wat mee worden. Die de gave heeft om uit te delen, die moet barmhartig zijn. Hij moet er niet zelf tussen. Hij moet er niet trots van worden. Hij moet niet op zichzelf zien, maar hij moet dienen. Dat is de verantwoordelijkheid waar de apostel, ieder kind van God, iedere ambtsdrager, en het zou eigenlijk moeten zijn, ieder gemeentelid op wil wijzen. En laat dan die ene gave gemeente onder ons mogen functioneren. Laten we daarom bidden, de liefde. Want we gaan straks zingen, jongens en meisjes, waar liefde woont. Daar gebiedt de Heere de zegen. Als de liefde wijkt uit een gemeente, dan wijkt de Heere uit de gemeente. Als de liefde wijkt uit een gezin, dan wijkt de Heere uit een gezin. De Heere is daar waar de liefde mag functioneren, want dat is zijn werk. En als je zegt, ja, hoe moet dat dan precies, die liefde? Nou, het was wel een lang hoofdstuk, Romeinen 12, maar ik dacht toch, ik laat het helemaal lezen. Want in dit hoofdstuk, vooral in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, geeft de apostel hele praktische voorbeelden hoe die liefde nu moet functioneren. Lees u dat thuis nog maar eens rustig door. En laten we smeken of dat onder ons zo ook mag zijn. Zo laat ons die gave besteden. En als je die verantwoordelijkheid voelt drukken, dan zeg je, hoe moet dat toch? Hoe moet dat toch? Ik kan me voorstellen dat dat leeft in het hart van de broeders die bevestigd staan te worden vanmorgen. Die zeggen, dominee, u hebt mooie dingen gezegd en wat u zegt is ook allemaal waar. Maar hoe moet dat toch? Want ik vind in mijzelf de dood. Ja, een echt kind van God, dat vindt in zichzelf de dood. Dat staat in het avondmaalsformulier. Dat wij onszelf, dat wij midden in de dood liggen. En hoe moet ik dan functioneren? Hoe moet ik dan de gave die de Heere gegeven heeft in de praktijk brengen? Dat kan ook niet. Dat kan niet buiten Christus. De spits van dit hoofdstuk is Christus. Als er één is die gaven des geestes had, dan was het Christus. En als er één is die de gaven des geestes op een juiste wijze gebruikt heeft om te leren en om uit te delen en om te vermanen en om leiding te geven, dan is het Christus geweest. En die Christus die zegt, broeders, zonder mij kunt gij niets doen. Buiten hem zijn we dood. Buiten Christus is de kerkenraad dood. Buiten Christus is de gemeente van Nunspeet dood. Buiten Christus kan dit ook niet functioneren. Maar in hem is het leven. En in de gemeenschap van hem zal dit ook functioneren. En daarom hoop ik toch dat die dure roeping ons mag drukken. Ik moet denken aan de woorden die de apostel Paulus zegt tegen Agrippa, tegen Archippus, waar we ook wel eens ambtsdragers mee bevestigd hebben. Ziet op de bediening die gij aangenomen hebt in den Heere. Die bediening die kun je niet aannemen in jezelf. Die bediening kun je niet aannemen in eigen kracht, maar die gij aangenomen hebt in den Heere. En de Heere, dat is Christus. En Christus kon zeggen, Vader, ik heb voleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt om te doen. Zo te dienen, dat is een afhankelijk dienen. Dat is een bediend moeten worden, zelf bediend te moeten worden, om dienstbaar te kunnen zijn.